We zijn gekomen aan de 10e aflevering in de reeks over Matteüs, de 10e van 15. Het evangelie van Matteüs is het verhaal dat Matteüs schrijft over het leven, maar vooral de bediening, de opdracht van Jezus. Een heel belangrijk verhaal en we zitten hoofdstukken 16, 17 van de 28 en het verhaal begint zich stilaan helemaal te ontvouwen in de breedte en in de diepte. We zitten in een soort van tussenstuk waar het niet altijd even duidelijk is waar gaat het nu heen. Niet elk stuk heeft zijn belangrijke grote les, maar hier zitten we toch op een kantelpunt, een heel belangrijk moment in het evangelie. En ik wil jullie er doorheen gaan nemen. We hebben de aankondiging gehad. Zoals een echte koning werd Jezus duidelijk aangekondigd in het Oude Testament. Dan met engelen, met een profeet die voor hem uitging, helemaal zoals voorspeld. Dan heeft Jezus zelf verkondigd dat hij koning is, maar vooral dat er een koninkrijk is waar God heerst. En dat hij dat niet kan faken. Ofwel heerst God in je hart, ofwel niet. Dan heeft hij die boodschap die hij kwam brengen bekrachtigd. Gezegd, ik ben hier met de kracht van God. Hij zei niet, ik ben God zelf, dat is pas voor later in het verhaal, maar hij liet duidelijk zien, ik ben hier met de kracht van God. En hij gaf die kracht zelfs door. En die kracht is ook voor ons om het evangelie verder te brengen. Heel tegen de verwachting in, zou je kunnen zeggen, wordt die koning met kracht van God verworpen. En zo zitten we in dit stuk waar de tegenstand, het contrast steeds groter wordt. Nochtans wordt de verwachting ook groter. En zo zie je dat wit witter wordt en zwart wordt zwarter. Mensen die voor zijn, mensen die tegen. Je hebt de aanhangers van Jezus, de volgelingen, de discipelen, apostelen worden ze op de duur genoemd. En zij zijn steeds meer aan het wachten op dat moment dat Jezus nu echt koning gaat worden. Echt zijn koningschap gaat opnemen, zeg maar. Zijn pak gaat uittrekken en als Superman een koningspost gaat opnemen. En dan heb je de tegenstanders die steeds meer die macht die Jezus laat zien en dat duidelijk wordt dat er meer mensen door geïnteresseerd raken. Die willen dat stoppen, teniet doen. Ze willen hem vermoorden. En ze zitten er alle twee naast, hoe ze naar Jezus kijken. Maar het gekke is dat de tegenstanders van Jezus hem meer gaan helpen dan zijn vrienden. Nu, dat is het stuk waar we nu in zitten. Jezus begint dat duidelijk te maken en hij gaat nu duidelijk maken, ik word koning, maar mijn koningschap wordt op een 100% omgekeerde manier geïnstalleerd. Dat is waar we zijn aanbeland. Hij gaat ons tonen dat hij... Oei, ik heb een fout gemaakt. Hier moet een IJ staan. Ja, kijk. De ding gaat dat nu veranderen. Sint-Pieter gaat dat nu aanpassen. Nu, ik ga iets ongepast doen vandaag. Zoals jullie in je boekje kan volgen, als voor die paar die dat boekje nog hebben. Er is altijd een kerntekst, want we lezen grote gedeeltes en we moeten het ergens over hebben. We kunnen niet over 2, 3 bladzijden gaan spreken. Maar die kerntekst vandaag is niet uit Matteüs, maar wel uit uit Romeinen. En het is deze tekst. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook... Nou, ik heb het verkeerd geschreven, ik zie het. Ja. Ik was... Doe maar. Ik ga opnieuw beginnen, sorry. Ik had gisteren een wat gemengd hoofd. Ik ga opnieuw beginnen, want het is een superbelangrijk tekst. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Later ga ik duidelijk maken waarom dit volgens mij de kerntekst mag zijn. Maar toch, voor zij die zeggen dat past niet, Dennis, hier is een andere kerntekst, wel uit het gedeelte van Matteüs, en dat is deze. Matteüs 16, vers 21, of de paralleltekst. 17, vers 22 en 23. Het zijn twee gelijkaardige. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Daarover gaat het vandaag. Maar ik wil jullie meenemen in een overzicht van heel het gedeelte. Hopelijk heeft u het gedeelte gelezen. Als dat niet zo is, ga ik toch een overzicht geven. En dan zijn we een beetje mee. Er zijn eigenlijk zes stukken in het tekstgedeelte, hoofdstuk 16, vers 13 tot 17, vers 23. Het begint met een heel bijzondere belijdenis van Petrus. Daar gaan we eens op inzoomen. Petrus, die antwoordt op de vraag van Jezus, wie ben ik? Dat is een beetje de overgang van het vorige stuk, waar iedereen zegt, ja, die Jezus, oh, hij is fantastisch, hij is de Zoon van God. En anderen zeggen, nee, het is een oproerkraaier. En dan komt Jezus met die vraag zelf. En dat is een overgangstuk van het ene gedeelte naar waar we nu zijn. En dan hebben we de eerste aankondiging, die we net hebben gelezen, dat Jezus vertelt, ik zal moeten gaan lijden. Dan gaat hij daarop verder en zegt hij, en iedereen die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven wil opgeven, zal het vinden. Dan zegt hij iets over ons. En dan gebeurt er een zotte gebeurtenis, de verheerlijking van Jezus op de berg. Hij gaat met Jacobus, Petrus en Johannes de berg op. En daar begint hij te licht te geven en te schijnen. Hij wordt Jezus verheerlijkt, de Zoon van God. En dan komen Elia en Mozes naast hem. En, en dan spreekt God, dit is mijn geliefde Zoon. Het is een fantastisch moment voor die apostelen. En dan is dat ineens voorbij. En dan geneest Jezus een maanzieke, die de apostelen niet hadden kunnen genezen. En tenslotte sluit hij dit stuk met een tweede aankondiging van zijn dood en van zijn lijden en van zijn opstanding. Een heel gek stuk. Maar Jezus heeft een plan. Hij is hier bezig met een heel duidelijk plan en hij is zich in dat zwart-wit scenario waar iedereen voor of tegen begint te zijn, komt hij nu met de test bij zijn discipelen. Een soort van examenvraag. Oké, die mensen, wat zeggen ze allemaal? Dan zeggen ze, ja, Elia of Johannes, of maakt niet uit. En dan zegt Jezus, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En hij doet dat op een heel gekke manier. Zo lezen in hoofdstuk 16, vers 13, u mag het erbij pakken. Matthäus hoofdstuk 16, vers 13. Daar staat, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? In zijn vraag geeft hij het antwoord eigenlijk mee. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Nu zijn discipelen, die gaan daaraan voorbij, lijkt het. Maar Petrus geeft wel een topantwoord. Hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, in vers 16. Het is zo'n goed antwoord dat Jezus zegt, top, maar vertel het aan niemand verder. Dat heeft alles te maken met wat Jezus zelf heeft gezegd. Namelijk dat hij zegt, ik ben de mensenzoon. Want die mensenzoon, dat is het woord, komt 83 keer voor in de evangelie, dat Jezus zichzelf zo noemt. Het was zijn favoriete benaming voor zichzelf. Maar dat was een heel verwarrende naam. Het woord mensenzoon komt eigenlijk voor in de profetie van Daniel 7, vers 13. Waar wordt verteld dat Daniel iemand ziet komen als een mensenzoon? En dat is uiteindelijk de grote eeuwige koning die over alle volken zal heersen. Voor altijd. De mensenzoon. En die was zo bekend bij de Joden in het Hebreeuws, de mensenzoon. Tegelijkertijd was het woord mensenzoon gewoon wat het was ook. Een zoon van mensen. En Jezus kiest heel bewust die naam. Omdat het degene die die naam horen ertoe dwingt een keuze te maken. Namelijk, wat wil ik hier nu geloven bij Jezus? Is zij, zoals zij zegt, een zoon van mensen? En niet een zoon van God, zoals hier en daar wordt gezegd? Of is zij de zoon van mensen? Die mensenzoon. Dus Jezus heeft bewust die naam gekozen waar mensen een keuze moeten maken. Hij noemt zichzelf niet de zoon van God. Dat wordt door anderen gezegd. En wie zegt dat hier? Wel, Petrus die beslist klaar en duidelijk. Wie bent u? Hij zegt, u bent de Christus, de zoon van God. Hij beleidt dat. U bent, ja, die mensenzoon, die specifieke van Daniël, 7 vers 13. Die eeuwige koning Jezus, dat ben jij. En Jezus zegt, Simon, op die belijdenis, op dat geloof dat Jezus de zoon is van God, die eeuwige koning, als je dat gelooft, dan bouw ik mijn kerk daarop. Eigenlijk heeft Jezus op dit moment in het evangelie zijn eerste doel bereikt. Die paar mensen, die paar discipelen, die beseffen, hij is niet zomaar onze rabbi, onze wijze man die van alles vertelt over God of een profeet. Nee, hij is het. Jezus is echt de koning voor altijd, die wij allang verwachten, de Messias. Eerste doel is binnen en dat is het keerpunt. En je zou kunnen zeggen dat hier de gemeente is geboren. Mensen die Jezus geloven als de Zoon van God. En dan kan Jezus verder met zijn plan. Eerste doel is bereikt en daar staat dan in het volgende stukje van toen aan begon Jezus. Dus hij heeft daarop gewacht, dat moment dat zijn discipelen begrepen dat hij echt de koning is die verwacht wordt. Maar het is heel belangrijk dat hij nu de volgende stappen in zijn plan ontvouwt. Want zijn discipelen, die dat echt geloven, verwachten nog altijd die koning die gaat regeren met macht zoals ze dat verwachten. En hij slaat een nieuw hoofdstuk aan Jezus. Een hoofdstuk met de geheime pagina's. Want het is op een heel andere manier. Jezus moet gaan duidelijk maken dat hij niet die koning is zoals ze dat hadden verwacht. Wat gaat hij duidelijk maken? Wel dit. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Dat is wat hij daar nu gaat aankondigen. Helemaal op het einde zien we eenzelfde soort belijdenis. Vers 22 en 23 van hoofdstuk 17. Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen, de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. En zij zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd. Ik wil drie dingen uit die aankondigingen nemen. Drie opvallende zaken. En daar dan twee conclusies nog uittrekken. De drie dingen. Eerste is dit. Let eens op de absolute verwoordingen die Jezus gebruikt. In vers, ik ga er even bij pakken, 21. Hij moest naar Jeruzalem gaan. Hij zou veel moeten lijden en hij zou gedood moeten worden. Allerlei duidelijke woorden die getuigen van een heel zekerheid. Een geplande zaak. Bewuste keuzes die zijn gemaakt door God om dit te laten gebeuren. Alles verloopt volgens plan. Ook al klinkt dat niet als een plan van een koning die een koninkrijk gaat stichten. Maar dat laat juist zien dat dit plan het omgekeerde wereld is. Het is geen koninkrijk zoals we dat normaal gezien hier op aarde meemaken. Het is geen aards succes. Het is juist een aardse nederlaag. Het koninkrijk van God wordt gebouwd wanneer er een nederlaag wordt geleden volgens aardse normen. Dat is wat Jezus hier heel duidelijk gepland laat zien. Hij zegt niet, jammer genoeg zal dat gaan gebeuren. Hij zegt, dat moet gebeuren. Ik moet gaan sterven. Ik moet gaan lijden. Dat is omgekeerd. Dat is niet normaal. Dat is niet wat de wereld zou zeggen gelukt. Het is mislukt. En dat is het plan. Dat is het eerste belangrijke. Het tweede vind ik een beetje een gruwelijke zaak. Wat er staat... opnieuw bij de aankondiging. Van toen aan begon Jezus en discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden, van de kant van de overpriester en de schriftgeleerden. En bij de tweede aankondiging, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Het staat niet zomaar, hij moet gaan lijden en afzien. Nee, er staat, hij gaat lijden van de kant van de overste, van de opperpriesters, en dan in het tweede deel, in de handen van mensen. Het is een gruwelijk idee om in de handen te vallen van ontaarde mensen. Dat is best pittig. Toen ik dat las, dan dacht ik van, wow, dat spreekt niet goed. In de handen van mensen vallen. Het zegt veel over waar de mensheid staat. Als Jezus dat zegt, ik moet in de handen van mensen vallen. Nu, ik denk dat we blij mogen zijn dat we hier leven, in het Westen, waar er een soort van ethiek ontstaat. Zelfs waar christenen, we zijn enigszins gemarginaliseerd tegenwoordig, maar we hebben rechten. Minderheidsgroepen zoals wij, we hebben rechten. Wij mogen ons geloof belijden en daar mag niemand ons geweld voor aandoen. De mensenhanden zijn hier een beetje gelimiteerd door ons rechtssysteem. Ik denk dat we daar gewoon blij om moeten zijn. Want mensenhanden zonder een systeem dat die een beetje inperkt, dat is ja, geen fijne zaak, dat is een gruwelijke zaak. We hebben het gezien bij Jezus. Maar het is belangrijk. Jezus zegt niet, ik moet gaan lijden, want daar gaat mij iets overkomen, daar gaat een rotsblok op mijn hoofd vallen. Dat had ook gekund, dat Jezus had kunnen sterven aan iets anders. Maar nee, nee. Jezus moest overgeleverd worden in de handen van mensen die onrecht aanrichten. Het zijn mensen die zorgen voor het onrecht. En dat moet heel duidelijk worden. Wij als mensen zijn de veroorzakers van onrecht. En een derde zaak in deze aankondiging is de reactie van de discipelen. Een heel bekende reactie van Petrus. Jezus vertelt dat en Petrus zegt, Jezus, kom eens, wij moeten even een praatje maken. Hij zegt, dat gaat u zeker niet overkomen, over mijn lijk. En dan zegt Jezus waarschijnlijk het ergste wat hij kon zeggen tegen Petrus. Hij zegt, ga weg van mij, Satan. Ja, dat is, wow, dat kunt je niet voorstellen wat dat moet zijn, wanneer Jezus dat zegt. Nu, je kunt erover discussiëren, heeft hij tegen Petrus, wanneer dat zegt, of echt tegen de Satan, die doet er niet toe. Petrus heeft het horen binnenkomen. Nu, het feit dat daar die reactie komt van Petrus is niet zo verwonderlijk. Want Jezus zegt zelf wat daar de reden voor is. In vers 23 staat daar, ga weg achter mij, Satan, u bent een struikelblok voor mij, want u denkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Dat is een normale reactie. Wij zullen niemand toebidden of zeggen, als er iemand zegt, ja, ik moet gaan lijden, oh ja, fijn voor jou. Zeggen, nee, we gaan bidden dat dat niet gebeurt. We gaan als mensen proberen daarvoor te gaan liggen. Want lijden moeten wij proberen te voorkomen. Lijden is niet goed. Lijden is mislukking. Dat is de reactie. En Jezus geeft Petrus een stevige veeg uit de pan. Jezus denkt, nee, dat gaat dan naar een nederlaag. Dat is geen overwinning. Maar Jezus laat zien, nee, nee, bij God is het anders. Ik ga in dat lijden de overwinning behalen. Het is helemaal omgekeerd. Nu, dat moet ontzettend verwarrend geweest zijn voor die discipelen. Dat kan niet anders. En zeker voor die drie, Petrus, Johannes, Jacobus. Je moet je voorstellen. Eerst zegt Petrus, ja, u bent de Zoon van God. En Jezus zegt, maar goed bezig. Dat is echt waar. Hier ga ik opbouwen vanaf nu. En dan, neemt Jezus die drie apostelen mee naar die berg. En dan, wow, wat gebeurt daar allemaal? En dan, ja, dan ineens is het weer, ja, en ik ga sterven. Hoe moet dat zijn? Hoe moeten zij dat plaatsen? Is hij nu die grote koning? Echt die zoon van God? Nu, Jezus is aan het kneden. Jezus zijn discipelen aan het kneden voor, ja, klaar te maken om echt die apostelen te worden. Nu, je moet beseffen, het evangelie is geschreven voor gelovigen. De evangelies die werden geschreven aan mensen die geloofden, die graag opgebouwd werden door het hele verhaal van Jezus. Net zoals wij. Die begrepen het niet helemaal. Net zoals wij nu gekneed worden om het beter te gaan begrijpen. En je ziet al bij Petrus bijvoorbeeld die evolutie. Eerst zegt hij dat gaat niet gebeuren. En bij de tweede aankondiging van het lijden staat er gewoon en ze waren bedroefd. Maar dat is gek. Ze hebben niet goed geluisterd, want Jezus zei, ik ga lijden, sterven en opstaan. Maar ze zijn altijd in hun gedachten gestopt bij dat sterven. Want dat lijden, dat is een mislukking. Zo zien ze dat en daarom stoppen zij. Maar we kunnen het ze niet kwalijk nemen. Ik kan ze het niet kwalijk nemen. Echt waar niet. Zij konden nog niet terugkijken zoals wij dat doen. Nu, we komen bij de kern van de zaak. De kern van de zaak waarom Jezus dit allemaal doet. En die kern is dit, nog altijd verkeerd. Ah, schitterend. Dank u wel. Jezus maakt dit duidelijk. De heerlijkheid van God. God in al zijn glorie. Die zal en die moet doorheen lijden zichtbaar worden. Die moet doorheen lijden zichtbaar worden. Dan wordt de heerlijkheid zichtbaar. Nu, een paar preken geleden ging het over Jezus die zijn discipelen op pad stuurde. En jullie gaan nu doen wat ik heb gedaan, maar ze gaan u voor de rechter slepen. Ze gaan u kwaad doen. Ze gaan slecht spreken over u. Verwacht u daar maar aan. Nu, het lijden is niet zomaar een vervelende bijkomstigheid van het volgen van Jezus. Dat is eigenlijk een beetje zoals ik dat eerlijk gezegd tot niet zo lang geleden, tot heel kort geleden, ervoer. En ja, we zullen daarin gesteund worden wanneer het lijden ons overkomt. Maar lijden is een noodzakelijk middel om de heerlijkheid van God te ontdekken in zijn diepste vorm. Om de heerlijkheid van God te gaan ervaren. Om die onthuld te zien. Dat moet, ik moet gaan lijden, zegt Jezus. Ik weet niet of sommigen van jullie Rob Bell kennen. Dat was een hippe predikant van 15 jaar geleden in Amerika. Is nog altijd predikant. Heeft heel veel aanhang gekregen. Maar er is iets geknapt op een gegeven moment. Ik vond hem niet meer zo oké. Omdat ik was op zoek naar de vraag, welke antwoorden werden er gegeven op, waarom moest Jezus sterven? En hij zei, Jezus, zijn dood, dat was geen offer. Dat was gewoon simpelweg moord. De mensen hebben hem vermoord. Dat was helemaal niet nodig. God had dat niet nodig, dat Jezus zou sterven. Het was gewoon de zondebok voor de mensen die de mensen nodig hadden. God die zou wel zijn grootheid kunnen laten zien zonder die dood van Jezus. Maar dat is niet waar. Dat is onbijbels. En dat is ook niet hoe de werkelijkheid zich manifesteert. Jezus leert dit. Hij zelf. En dus ook zijn volgelingen, discipelen van Jezus. Die zijn pas echt een getuige doorheen het lijden. Doorheen het lijden zal de heerlijkheid van Jezus, van God, echt zichtbaar worden. Een christen, een volgeling van Jezus, zal zelden een getuige zijn in zijn grootste successen. Een succesvol christen zal niet omwille van zijn zegen die zichtbaar is, een groot getuigenis zijn. Hij zal misschien interessant zijn. Hij zal misschien afgunst opwekken. Hij zal misschien ervoor zorgen dat mensen denken, ja, dat is alleen maar voor de begoede van de wereld. In het lijden wordt de heerlijkheid van Christus geopenbaard. Zichtbaar, tastbaar, voelbaar. En dat is waar ik geloof dat die kerntekst van vandaag uit Romeinen helemaal past. Ik lees hem nog eens vanaf vers 1 van hoofdstuk 5. Wij dan, rechtvaardig uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook toegang verkregen tot het geloof. Door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven heeft. Ik verwijt die apostelen die er niet zoveel van begrepen, helemaal niks. Ik heb eigenlijk pas sinds vorige week iets van die diepte beginnen te ontdekken toen ik hiermee bezig was. Hoe ondersteboven de logica is om Jezus te volgen. Wanneer je zegt, als je je leven achterlaat, dan zal je het vinden wat dat precies betekent. En ik geloof dat in het niet doorgronden van deze cruciale boodschap, de lauwheid van onze westerse kerken te verklaren valt. En de vurigheid van de kerken in verdrukking. Dat heeft alles te maken met doorgronden waar het hier om gaat. Vroeger dacht ik bij deze tekst van Paulus, dat is een fijne bemoediging voor als het moeilijk gaat, te beseffen dat er ook nog iets moois uit kan komen. Namelijk in de verdrukking, dat zorgt voor volharding. Maar het is niet een fijne bemoediging, het is de sleutel. Het is de sleutel om te weten waar en hoe de heerlijkheid van God in ons leven te vinden is. Het is niet als van, ik aanvaard het lijden als christen, maar wel, ik omarm het lijden als christen. Dat is wat Jezus bedoelt in Matteüs 5, vers 11. Zalig, gelukkig ben je als men u smaadt en vervolgt door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Nog zo'n tekst die ik nooit echt heb begrepen. Maar nu begint er iets te dagen. Eigenlijk, op een gekke manier, zegt Paulus, en ik durf het bijna te zeggen, mogen wij dankbaar zijn. Dankbaar als er lijden is, wanneer we verdrukt worden, wanneer we in de hoek worden gezet. Alleen dan gaan we de heerlijkheid van God ten diepste ervaren. Niet het meest in de momenten van zegen. Ja, dan ook. Als het goed is, ervaren we het dan ook. Maar dat zijn de moeilijkere momenten, want dan durven we al snel af te glijden in ons comfort. Het is in het lijden dat Jezus gevonden wordt. Dat zorgt ervoor dat je 100% anders in het leven gaat staan. Ik geef het toe, ik begin er nu pas aan. Ik heb het nog nooit doorgrond. Ik ben zo dankbaar voor Matteüs dat hij het zo opbouwt en laat zien. Hoe staan we in het leven als er iemand ons onrecht aandoet? Voelt het aan als onrecht? Of voelt het aan als een dankbaar moment om Jezus meer plaats, meer heerlijkheid in uw leven te gaan zien, te beseffen, mijn reactie, mijn manier van hierin te staan, goh, daarmee gaat Jezus' naam niet verhoogd worden, maar Jezus, dit is uw kans. Werk in mij. Laat zien dat u de koning bent die alles op zijn kop zet. Dat is volgens mij het koninkrijk van God. Nu, een slotbeschrijving. Dit is geen pleidooi voor martelaarschap. Of misschien ook wel. Want ja, in het lijden om Jezus' naam ligt de heerlijkheid. En ik geloof dat mensen die moesten sterven voor hun geloof, en dat vandaag de dag nog moeten, die heerlijkheid veel dieper ervaren dan wij. Maar tegelijkertijd zegt Paulus, die deze tekst schreef, ook: bid voor de overheid, zodat wij in alle rust mogen leven. En Jezus, die heeft dat lijden nooit verheerlijkt. Heeft niet gezegd dat lijden is fantastisch, integendeel. Hij heeft gevraagd: God, mag het alsjeblieft aan mij voorbij gaan? En wij moeten zeker nooit lijden veroorzaken. Of gaan opzoeken. Ik zal nog eens gaan lijden in de naam van Jezus. Dat is zeker niet de bedoeling. Maar wij mogen roemen. En roemen betekent niet opscheppen. Wauw, ik heb weer eens mogen lijden in de naam van Jezus. Hoe zit het met u? Nee, de goede vertaling is jezelf gelukkig prijzen. Dank u, Heer, dat ik voor u mag lijden, want u bent echt in mijn leven en ik verlang ernaar dat u iets meer laat zien van uw heerlijkheid. Dat is 100% ondersteboven Jezus volgen. En het gaat daarom in ons leven. God ontdekken, zijn heerlijkheid ontdekken. En dat is niet in succesvolle christenen, in succesvolle kerken die slagen in al hun doelen. Dat is in christenen, in kerken die Jezus volgen, die zich laten leiden in het lijden. Amen.